En welkom bij het programma In de Platenkast van het programma. En ik, Pieter Tinberg, iedere week duik in de platenkast van bekende en of interessante Amsterdammer. Of iemand die uit Utrecht was geloof ik, komt. Ja, eigenlijk meestal Amsterdammer, lang niet altijd, als ik heel eerlijk ben. Hoe dan ook, sowieso altijd interessant natuurlijk. Deze week niemand minder dan een kantoor-Amazone en een rockstar, zoals ze zichzelf op LinkedIn noemt. Maar die ik toch vooral aan... als een fanatiek twitteraar zou willen noemen, want zo heb ik haar ontdekt. En kantoorcolumnist, want daar waar ik toch vooral een paar collega's zie en veel bureaus en stoelen en computers, daar is voor Japke Bauma het kantoor één grote belevenis. Want ze heeft al vele columns daar gewijd die ook meerdere keren in een boek verwerkt zijn. Zoals ga lekker in jezelf, in je kracht staan. Of het heel kort geleden uitgekomen. Ik kan niet bellen, want ik zit in een call. Volgens mij moet je dat een beetje snel uitspreken, die zin. Die laatste heb ik dit weekend gelezen. En gaat onder andere ook over het fijne aan kantoorwerken versus thuis. En vice versa. Haar thuisbasis... Ik had niet door dat ik die woord gemaakt gisteren. Maar goed, hoe die haar thuisbasis daarin is NRC Media, waar ze ook eindredacteur voor is. Een groot plezier haar face-to-face, volgens mij is dat de uitdrukking, te mogen ontvangen in de studio. Japke Bauma, van harte welkom.
Ja, hallo, hier ben ik dan.
Ja, ja, we hebben net gezien, vorig jaar september. Nee, vorig jaar juni zijn we begonnen. En toen hadden we om de beurt corona en... Eigenlijk hebben we een hele moderne afspraak gemaakt, nu ik erover nadenk.
Ja, eigenlijk wel, ja. En dat op locatie en niet eens hybride, zoals dat tegenwoordig heet.
Ja, nee, niet via Teams, maar gewoon echt face-to-face. Maar we gaan wel lekker de lijn... we gaan straks uitgebreid inderdaad hebben over je boek en al je interesses. Maar je hebt ook gewoon muziek uitgezocht. En het is ook alweer heel lang geleden, want wanneer heb je dat het lijstje gemaakt? Ik zag eens tussen februari 2020.
Ja, volgens mij in 1789, vlak na de Franse Revolutie, volgens mij.
Ja, kort en, voordat Robespierre geëxecuteerd werd, heb jij die lijst gemaakt.
Ja, precies. Dus het kan best zijn dat die niet helemaal meer recent is. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
Weet je nog wat je toen een beetje dacht toen je de lijst maakte?
Ja, ik was toen heel erg bezig met wat zou ik nou eigenlijk op een begrafenis willen draaien. Want af en toe heb je die gedachten wel eens als je boven de 52 komt zoals ik. Mijn moeder is afgelopen april overleden. En dan ga je daar toch heel erg over denken. En zo is misschien, omdat ik deze lijst nog eerder heb gemaakt... dat er al een beetje ingeslopen. Omdat het al een tijd niet zo goed ging met mijn moeder. Oh ja. Maar in ieder geval, wat zou je willen draaien op je begrafenis? Ja, dat is gewoon ongelooflijk ingewikkeld. Dus heb ik maar gewoon bij mijn grote klassiekers gehouden.
Oké. En dan hoop je dat je een beetje mee kan luisteren natuurlijk. Ik weet niet of je ze zelf nog weet. Nou, je hebt ze net natuurlijk even gekeken, omdat je ze doorstuurde ook weer. De eerste die ik heb aanstaan is Don Henley met Boys of Summer. Heb je daar, behalve dat je het op je crematie vanuit je kist wil horen, een andere reden voor?
Ja, dat is wel zo'n beetje het allerbeste nummer ooit. Dus laten we daar dan inderdaad maar gewoon mee beginnen. Het is een heel filmisch nummer. Het is gewoon een liedje zoals een film. En er zit heel veel nostalgie in, wat ik altijd heel erg lekker vind in mooie muziek. Als je begint te spelen, dan hoor je eigenlijk al waar je bent. Namelijk op het strand met zo'n zeemeeuw. En dan gaat Don Henley ook nog zingen. Nou ja, wat wil je nou nog meer?
En een luister naar de plaatkast van... Ja, hoe voel je je? Niet zozeer in de psychologische zin, maar voel je een columnist, een eindredacteur, een journalist, een kantoorgoeroe, zoals je zelf zegt, een rockstar?
Nou ja, dat laatste natuurlijk niet, want nee, dat is...
Waarom heb je dat eigenlijk op je LinkedIn
dat ingezet? Is puur ironisch bedoeld om mezelf zo te noemen. Dat is een soort stil verzet tegen al die belachelijke functietitels die je op LinkedIn soms wel eens ziet. En toen dacht ik, nou ja, dan noem ik mezelf een rockstar goeroe en kantoor Amazone. Maar dat is dus ironisch bedoeld, mensen.
Ja, nee, ik dacht...
Ik krijg al heel veel commentaar op. Maar,
het lijkt zo enorm af van wat je doet. En dat ik dacht, nou, misschien is er een talent dat ik niet weet.
Ja, nee, maar goed. Dus als mensen dat niet doorhebben dat grappig is, dan bedoeld is, dan zijn ze natuurlijk sowieso al een beetje opgegeven.
Ja, niet gaan vrienden met LinkedIn.
Ja, nou ja, dat gebeurt dus wel heel vaak. Dus het schrikt blijkbaar geen mensen af. Nee, maar ik ben op dit moment vooral columnist. Ik ben ook geen eindredacteur meer op dit moment.
Nee.
Ben ik een tijdje geleden mee opgehouden. Dus ja, ik zou zeggen dat waar ik mijn meeste tijd aan kwijt ben in de week is met een column schrijven voor NRC elke week.
Ja, en dat bundelt zich dan af en toe.
Ja, man. Het bundelt zich als een dolle. Ja, mijn uitgever die vindt het geweldig om daar iedere keer weer een nietje doorheen te slaan en dan een boek van te maken. En dat is ook heel erg leuk.
Ik wou net zeggen, ik hoor zeker ironie, maar dat
nee, maar dat is wel echt heel erg leuk. Want ik schrijf wel echt ook een beetje met het idee van, oh, misschien wordt het straks wel weer een boek. En het is gewoon geweldig om het allemaal in een boek bij elkaar te hebben. Om dat ook allemaal aan mensen aan te kunnen bieden. Want heel veel lezers die hebben natuurlijk geen abonnement op NRC.
Ja.
En ik pas de columns wel een beetje aan. Dus ik maak ze wat tijdlozer. En ik, ja, soms haal ik een hele actuele verwijzing eruit. Of ik herschrijf ze soms ook wel eens een beetje.
Ja.
Maar het is gewoon heel erg mooi om dat als echt zo'n pakket aan iemand te kunnen aanbieden. En ja, er zijn ook altijd mensen die zeggen, ja, oh, ik had er toch wel een paar gemist. Of zelfs de abonnees.
Ja.
En een boek uitbrengen is... Is echt wel, het is een soort bevalling, maar dan zonder ruggenprik, want die heb je dan niet nodig. Dus het is eigenlijk een en al feest.
Nou ja, ik kan me ook voor... ik vind het wel grappig, die bevalling. In de zin van, zeg maar, mensen die een roman schrijven. Die schrijven natuurlijk gewoon een geheel. Die gaan dan veel sluitjes op en dat soort dingen. Maar bij jou is het eigenlijk gewoon dat er niet doorheen gaat door iets dat je lang geschreven hebt. Dus in die zin... Ja. Een ander soort bevalling dan iemand die een roman schrijft, kan ik me zo voorstellen.
Ja, dus het is alleen maar leuk.
Ja.
Ik bedoel, het resultaat.
Je hoeft er eigenlijk vrijwel niks te doen, behalve dan dat wat je altijd doet, namelijk column schrijven. Klopt dat, of is het toch wel een beetje...
Nou, het is op het einde altijd wel weer een beetje stressen, omdat je het moet weer helemaal door de mangel. En je moet kijken of het eigenlijk wel leuk was. Hè. Soms herschrijf ik dus ook nog wel eens wat.
Laat je ook wel eens columns afvallen dat je denkt, nee, sorry. Maar...
Ja, soms zijn ze zo gebonden aan de actualiteit. Of zijn ze zo erg geschreven in een antwoord op iets wat in het nieuws is. Dat ik denk van, nou, dat moesten we maar niet doen. Maar nu kon dat eigenlijk allemaal wel. Omdat het, ja,
er is er niet één afgekeurd.
Nee, want de meeste columns gaan gewoon tussen aanhalingstekens over de gevolgen van corona. En wat we daar allemaal mee hebben gedaan. Wat we ervan geleerd hebben. En dat maakt dus... met terugwerkende kracht, dit eigenlijk een soort samenhangend boek. Omdat het thema heel, heel nadrukkelijk is. Wat hebben we van die coronacrisis geleerd en hoe gaan we nu verder?
Ja, nou ben je dan ook geneigd... ik geef toe dat ik het heel snel gelezen heb. Hoor. Excuus als ik dingen gemist heb die er wel in staan. Maar ben je dan ook niet geneigd om er een soort grotere inleiding in te schrijven? Als schrijven heb ik dit ontdekt als schrijver. Volgens mij ik weet het bijna zeker. Het begint gewoon met columns. En nu je dit zo zegt, denk ik, ja, misschien was het eigenlijk wel een langere introductie, een lange uitleiding was misschien wel aardig geweest.
Nou, daar ben ik ook mee begonnen. Hè? Dus het viel me op dat toen ik ze allemaal achter elkaar had staan, dat er dus die samenhang in zat. Toen heb ik ook inderdaad een voorwoord geschreven. Een soort conclusie die ik eigenlijk nog niet eerder getrokken had. Ten eerste dat ik ongelijk had. Hè? Daar begin ik het boek mee.
Ja, dat is redelijk.
Dat vinden mensen altijd heel erg leuk als je ongelijk hebt. Mannen vinden het vaak gemiddeld lastiger om toe te geven dat ze ongelijk hebben dan
een
vrouw.
Waar, ja.
Is onderzoek naar
ja,
gedaan.
Is dat zo?
En dat geeft ook helemaal niks.
Merel, luister je.
Dat geeft ook helemaal niks. Maar in ieder geval wilde ik ook in die traditie meteen ervoor uitkomen dat ik ongelijk had. Namelijk dat ik had in mijn vorige boek voorspeld dat we allemaal weer terug zouden gaan naar kantoor.
Ja.
En dat is niet gebeurd. Of tenminste, dat is niet zo massaal gebeurd als ik had voorspeld. En toen kwam ik erachter dat er ook heel veel andere dingen eigenlijk door corona toch wel blijvend, in ieder geval het komende jaar nog en misschien ook wel nog het jaar daarop, blijvend veranderd zijn als het gaat over het denken over gaan we naar kantoor of niet?
Ja, want nou ja, om even een stap terug te gaan. Wat fascineert jou zo aan het kantoor dat je daar op een gegeven moment... Want werk je zelf als journalist veel op kantoor?
Eigenlijk? Ja, heel veel. Vroeger, ja zeker. Ja, dus ik ben zelf, heb ik kantoorervaringen sinds 1994. Dus ook wederom vlak na die beroemde Franse revolutie.
Ja, inderdaad.
Mijn allereerste echte baan, want ik heb natuurlijk ook heel veel baantjes gehad, zoals de meeste studenten. Mijn eerste echte baan was dus op een kantoor en ik wist echt niet wat ik zag.
Oké, we gaan nog een stap terug. Nu, deze stap ben ik nog net.
Kom straks met de kinderschoenen uit.
Hoe was je geboortebevalling? Nee, maar.
Ik zat een tijdje vast met mijn schouders, want ik heb hele brede schouders en die had ik toen blijkbaar ook al. Maar goed, dat is misschien iets te ver terug.
Oh ja. Oké. Oké, dus je bent even in de buik blijven hangen. Nee. Er is ooit een moment geweest, en dat vond ik leuk, waardoor ik zei, we gaan nog een stapje terug, dat je vanuit een andere wereld in een kantoorwereld terechtkwam. In welke wereld zat je voordat je in de kantoorwereld terechtkwam?
Ja, in allerlei werelden. Ik heb
waar ben je
wc's schoongemaakt. Oh, je bedoelt niet zozeer qua werk?
Beide, maar beginnen. Welk deel van Nederland ben je opgegroeid?
Ik ben in Arnhem geboren.
Ja?
En daar heb ik 18 jaar gewoond. En dat was gewoon een prima... Ja, slapend, keurig, provinciale hoofdstad. Toen ben ik eigenlijk van de ene provinciale hoofdstad naar de andere gegaan, namelijk naar Groningen. Daar heb ik 4-5 jaar gestudeerd. En toen kwam ik daarna eigenlijk pas bij in de eerste echte grote stad en dat was Rotterdam. En dat was wel echt een...
En daar kwam je voor het eerst op echt een kantoor?
Ja, en toen, ik heb daar eerst stage, een opleiding gedaan, journalistiek en een postdoctorale opleiding, heette dat toen nog. Dat zouden ze nu een postmaster noemen.
Maar dat tezijde, in
Rotterdam. En daarna kwam er een stage bij het Algemeen Dagblad, dat was natuurlijk ook Rotterdam. Vervolgens kwam ik niet meteen in de journalistiek terecht. Want ja, niemand die wilde mij aannemen. Ik was blijkbaar...
Over 1994, 1995.
Oh ja,
vlak na de Franse Revolutie. En dan 200 jaar eraf. Want toch even de echte historische.
Ja, voor de echte historici was het 1994, 1995. Ja. En toen ben ik... toen moest ik natuurlijk gewoon werken. Want ik moest gewoon geld verdienen. Dus toen ben ik bij een softwarebedrijf gaan werken.
Ja.
En dat was dus mijn allereerste kantoor. En ik weet nog dat ik echt dacht van... Wow, dit is echt een hele interessante nieuwe wereld. Als je nog nooit op een kantoor bent geweest... of daar nog nooit geweest... Ik wist nog niet eens hoe Word werkte.
Over die periode hebben we het ook. Hè? Dat, je,
nou ja, dat was al wel uitgevonden, hoor. Maar ik wist niet hoe het werkte.
Ik weet niet of jij kinderen hebt, maar... Die weten natuurlijk over 10 al ongeveer zo'n beetje hoe Word werkt.
Ja, nou ja, op een 8e.
Ja, inderdaad. Ja. En wij zijn wel van de generatie, we zijn allebei jaren 70.
Ja.
Heb ik al uitgezocht.
Dus dat wist ik helemaal niet. En dat was mijn eerste. En ik weet ook nog die koppen koffie die er doorheen gingen. Dus er gingen dan echt 30, 40 liters. Nou, niet bij mij, maar in dat kantoor. Nee. Kijk, dus ik zat eigenlijk als een soort, want ik was natuurlijk eigenlijk journalist. En ik keek ook gewoon de hele tijd naar die mensen alsof ze van een andere planeet kwamen. En dan, dat is meer zo'n antropologisch verschijnsel wat ik daar ging bestuderen.
Nou ja, ik wou bijna zeggen, ik bedoel, wat voor diersoort was je en wat voor diersoort trof je aan? Zullen we dat doen na het volgende nummer?
Laten we eerst het volgende nummer
draaien. We gaan weer een heel ander eigen dier bekijken, om het zo maar eens in die term te blijven. Ja, je had Prince I'm a Star gevraagd.
Ja, Baby I'm a Star vind ik echt een van de meeste grappige liedjes die er zijn. Vooral ook omdat Prince, het lijkt misschien in het begin alsof hij dat natuurlijk ironisch bedoelt, maar als je Prince kent, dan weet je dat hij het natuurlijk serieus bedoelt. You may not know now, but soon you're gonna find out I'm a star. En dat vind ik echt heel erg grappig als je dat van jezelf durft te zeggen. En dat het ook nog klopt ook.
Ja. En u luistert naar een plaatkast van columniste. Japke Bauma. Ja, we waren net beland dat je opeens op een kantoor was beland. Het deed me een beetje denken aan mijn privé-herinnering dat ik ooit in een winkelcentrum in Bannen kwam. Ik weet niet of je dat kent in Noord. En dat ik dacht, in wat voor Indianendorp ben ik in godsnaam beland? En ik krijg het gevoel dat het niet zo aardig. Maar toch, had je dat gevoel ook een beetje van, waar ben ik in godsnaam verzeld geraakt?
En nou ja, zeker. Maar ik dacht wel de hele tijd, dit is dus blijkbaar wat er gebeurt als je gaat werken.
Ja, nee, want waarom... als sociologisch denkend wees, heb je toevallig ook nog gestudeerd sociologie?
Nee, economie.
Economie.
Okay. Maar dat is ook vrij psychologisch, sociologisch. Dus wat dacht je?
Waarom hebben we er van die lelijke konijnenrollen van gemaakt? We zijn wel iets verbeterd, krijg ik de indruk, als je naar de beelden van vroeger kijkt. Maar het is natuurlijk nog steeds eigenlijk heel lelijk. Vierkante gebouwen waar we achter van die vreselijke schermpjes zitten.
Ja, klopt. Ik had laatst een interview bij Radio 1... En ook over mijn nieuwe boek. En toen hadden ze er een plaatje bij gezet. Weet je wel, bij dat linkje wat je dan kon terugluisteren. Een plaatje van Rijstraat 8. Nou, dat zeg je misschien niks. Nee. Dat is Den Haag. En dat is dus echt een soort gevangenis.
Ja.
En als je dat van buiten ziet en je ziet die ramen... dan lijkt het echt alsof je de Bijlmerbaai ziet, bij wijze van spreken.
Ja, als er niks bij wijze van spreken.
Nou, en dat geldt natuurlijk wel voor heel veel kantoren. Hè? Dat het idee is echt een beetje dat ophokken en mensen bij elkaar proppen. Toen overigens werkte ik in een hele mooie kantoorvilla hoor, aan de Westensingel. Dus er was helemaal niks mis mee, maar... Nee. Gewoon dat idee van iedereen zit er bij elkaar. En je hoort de hele dag alles van elkaar. Je hoort de functioneersgesprekken. Daar zit je bij wijze van spreken.
Ja.
En dat was dus heel erg wennen. Maar tegelijkertijd dacht ik, dit is dus blijkbaar zoals het hoort. En dat is ook wat heel veel mensen die op kantoren zitten gewoon denken. Ja, dit hoort er nou eenmaal bij. Zo zit het nou eenmaal in elkaar. Op een gegeven moment, toen ik daarover begon te schrijven... en ik me daar meer in begon te verdiepen, toen... klikte dat eigenlijk in elkaar. Dat ik dacht, maar het is helemaal niet normaal. En we moeten roepen dat de keizer geen kleren aan heeft. Ja. En dat ben ik toen vanaf dat moment dus gaan doen. En in het begin niet hoor. In het begin beschreef ik gewoon die vreemde habitatten... die al die kantoortypes hadden. Maar ik ben wel naarmate... Ik heb het nu 10 jaar gedaan.
Dus heb je al 10 jaar op
kantoor? Ja, ongelooflijk, hè? Ja. Ook over werk, hoor. Over carrière en over wat mensen allemaal doen om geld te verdienen. Wat
niet allemaal dat gebouw,
heel belangrijk is. Ja. Zeker niet alleen maar over dat gebouw. Ik ben wel in die loop van die 10 jaar steeds activistischer geworden, zou je kunnen zeggen.
Wat is je missie aan het worden, Japke?
Nou, die missie is natuurlijk voor een heel groot gedeelte door corona ook al behoorlijk ondersteund.
Ja, als ik puur voor mezelf spreek. En ik bedoel, iedereen kan me googlen. Ik werk bij een verzekeringsmaatschappij ASR.
Jij zit ook in zo'n kantoortijd.
Dat laat ik het zo zeggen. Voor corona was ik geneigd 2 of 3 keer per week op kantoor te werken. Eigenlijk ook wat je zelf beschrijft in het boek. Dus ik ben een voorbeeld. En nu vind ik 1 keer per week al meer dan voldoende.
Ja, ja. Ja, en dat is dus die revolutie waar ik het in dat eerste hoofdstuk over heb. Dat hoofdstuk wat ik later gecomponeerd heb, zou je kunnen zeggen.
Ja.
De revolutie. Het is echt tijd voor revolutie. En ik heb zelf... lang dus gedacht, dat gaat nooit gebeuren. Mensen die gaan gewoon straks weer keurig in de pas terug... en back on the chain gang, om maar even een Chrissy Hynde Pretenders nummer erbij te halen. Maar in ieder geval, dat is niet gebeurd. Want dat besef, wat jij nu ook hebt van... ik vind het meer dan genoeg 1 keer per week. Ja. Dat hebben dus heel veel mensen. En dat komt omdat ze tijdens die coronacrisis gewoon hebben geleerd... en gemerkt dat het gewoon kan.
Ja, om maar een hele sentimentele reden te noemen. Ik geloof dat bij mij, ik geloof dat ik ze allebei niet teruglas, maar misschien heb ik er overheen gelezen. 2 redenen dat ik het fijn vind. Zijn A, mijn kinderen die ik meer zie. Dat schrijf je trouwens wel. En B, mijn eigen lunches zijn echt 100 keer beter.
Die zijn ook natuurlijk worden ook genoemd. Maar bijvoorbeeld ook het gevoel, een thuishaven gevoel.
Ja.
En ik geloof, dat heb ik ook altijd geschreven, ook al voor de coronacrisis.
Ja.
Mensen hebben een soort thuishaven nodig waar ze goed kunnen presteren en functioneren. En bijvoorbeeld de uitdrukking uit je comfortzone komen. Dat is natuurlijk een van de grootste management bullshit die je kan voorstellen. Want ja. Je kunt ook prima vanuit je comfortzone heel veel nieuwe dingen gaan doen. Je hoeft niet per se, zoals ik in een van mijn eerdere boeken schrijf, op de gang van het internationale trein bij het toilet te gaan zitten werken om dan allemaal nieuwe impulsen en de nieuwe energie te krijgen. Sterker nog, je kan het veel beter doen vanuit je eigen persoonlijke thuishaven.
Ja.
En hoe persoonlijker een bureau is waarachter je zit te werken, hoe persoonlijker ook het werk dat daar vandaan komt. En daar word je per slotverrekening voor betaald.
Ja.
En dat heb ik altijd geschreven. Maar heel veel mensen zijn er nu achter gekomen dat het zo werkt. Want ze hebben dus een hele tijd thuis gewerkt. En de mensen die het niet kunnen, die zijn natuurlijk heel blij dat ze weer naar kantoor kunnen. Maar die mensen zoals wij, zeg maar, die hebben ervaren, aan hun lijf hebben ondervonden, wacht eens even, ik doe 10 keer zo, een lezer die schreef mij, ik heb de afgelopen 2,5 jaar tijdens corona meer gedaan dan in de 20 jaar ervoor op kantoor.
Ja.
Dat zegt toch wel genoeg. En zo geldt het voor heel veel mensen.
Ook wel omdat het gezellig is natuurlijk. Het zijn niet alleen
supergezellig. En daar heb ik natuurlijk in eerdere boeken ook heel veel over geschreven. Overigens ook wel weer in deze hoor. Maar, dat clubhuisgevoel. Hè, dat gevoel.
Aan de andere kant heb ik ook wel ervaren. Ik geef toen ik een beetje lekker vanuit mezelf praat. Maar goed. Ik vind sommige mensen heel lelijk. En op die zie je dat niet. Dus het wordt, dat is een heel slechte reden hoor. Maar ik dacht wel.
Ja, dan een vrij eerlijke, slechte reden inderdaad.
Ja, nou ja, ik
want
wel dacht
dat, die zie je toch ook op Teams?
Maar dan heb je het veel slechter door. En als je, vooral via Teams leest.
Ja, omdat je zelf natuurlijk ook zo'n enorme Adonis bent. Dat
ja,
is
ik ben
natuurlijk
ontzettend knap.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, om het anders te zeggen. Je wordt minder afgeleid omdat je via Teams minder door hebt. Als men naar mij zou kunnen kijken, lekker kaartkritisch. Ik hoop niet dat mijn potentiële werkgever luistert. Maar dan kan je constateren dat ik heel raar loop bijvoorbeeld. Ik weet niet of ik jou net dit of gevallen naar een wandelintje. Maar dat weet ik van mezelf. Dus er zijn ook, het heeft niet alleen nadelen om elkaar niet te zien. Iedereen zegt dan, nou, het heeft dan zin.
Oh nee, maar goed, daar heb ik natuurlijk ook alleen maar of heel veel over geschreven. De voordelen van dat thuiswerken. En vooral de voordelen van het zelf kunnen bepalen. He, want ik bepleit natuurlijk nergens dat we 5 dagen in de week thuis moeten gaan zitten. Want dat is natuurlijk ook helemaal geen goed idee. En je moet wel af en toe daar naartoe komen.
Nee. Ja.
Tuurlijk schrijf ik veel over die voordelen. En zeker als je werk hebt waarbij je moet nadenken. En heel vaak denk ik wel eens, nou misschien dat heel veel mensen niet hoeven na te denken op hun werk of zo. Dat ze dan in zo'n kantoortuin kunnen zitten.
Ja.
Maar als je echt moet nadenken en je hebt even af en toe stilte nodig om een belangrijke beslissing te kunnen nemen. Of om iets belangrijks op te kunnen schrijven. Een goed idee uit te kunnen werken. Ja, volgens mij moet je dan toch wel wat rust om je heen hebben. En ook rust in je hoofd hebben. En als er dan allemaal mensen om je heen over hun kittens hebben. Of over dat ze hoofdluis hebben gehad tijdens een coronacrisis. Ja, dan ga je daar toch. Of over de nieuwe Stranger Things. Hallo, hè? Want het kunnen natuurlijk ook dingen zijn die je leuk vindt om over mee te praten.
Ja,
voor je het weet heb je het overal over. Behalve je werk afmaken. En dat moet je dan eens thuis doen.
Ja, dus eigenlijk is jouw betoog, veel thuiswerken kan je productiviteit, om het toch in lelijke termen te
gooien. Ja, voor heel veel mensen wel. En zeker ook, waar ik het ook veel voor gebruik thuiswerken, is om overzicht te krijgen. Dus om gewoon even op een rijtje te zetten, dit moet ik allemaal doen. Zoveel tijd kost dat nog, wanneer ga ik dat doen? Ik heb altijd op kantoor me altijd overvallige vaak gevoeld. Ja. Oh, ik moet dit nog doen. Oh, ik moet dat nog doen.
En is die revolutie bij jou eigenlijk inderdaad pas gekomen? Gewoon door corona? Of zeg je van nou, eigenlijk had die kentering van... ben ik wel blij met dit kantoorleven al... misschien al de eerste dag dat je op kantoor werkt?
Ik denk dat het toen heel erg een geval was van... ik doe mee, hè, want iedereen doet dit. Dat is natuurlijk ook een beetje het complot. Er is eigenlijk niemand die zegt... ja, maar dit kan niet langer zo... He, dat iedereen gaat daar gewoon in mee. Het is een beetje zoals een familiedag. Iedereen die ergert zich aan bepaalde ooms en tantes. Maar ja, het is wel verder heel erg leuk. En iedereen doet het elk jaar, dus dat doe je dan. En zo gold dat ook voor mij. Iedereen loopt in de pas, iedereen doet mee. Dit is wat we nu eenmaal gewend zijn.
Wanneer is dat eigenlijk gekomen? Want,
bij mij is die kentering wel wat eerder begonnen. Ja, toen ik meer... thuis ging werken en meer. Op een gegeven moment had ik 2 columns in de week.
Ja.
Dat was ook een beetje een belachelijk schema. Nou, ik denk wel 2018 of zo.
Oh, niet zo lang geleden. Ja.
Dus niet zo lang geleden. En toen zat ik dus meer relatief thuis. Hè? Want ik maakte die columns thuis. Want dat kan je natuurlijk niet doen. Of tenminste, ik heb een relatief rustig huis. Dat kan je niet op kantoor doen. En toen begon ik al wel te denken van, dit bevalt eigenlijk wel veel beter. En ik kreeg ook wel een soort van semi-burn-out van al die prikkels. Dus dat speelde allemaal mee. En toen heb ik een tijdje wat langer thuis gezeten om mij te kunnen concentreren op die schrijven.
Niet omdat je een burn-out had, maar ook omdat
Ik achteraf zou je kunnen zeggen dat ik toen eigenlijk wel een soort tegenoverspannen aan zat. Door het feit dat ik gewoon veel te veel werk had natuurlijk met die 2 columns. Maar ook omdat ik tegelijkertijd op mijn werk zat en toch wel heel veel prikkels kreeg. En dus die combinatie is voor heel veel mensen wel heel lastig.
Nou, ik weet wel dat ook bij mijn werk, vraag ze dan, en merk ook wel dat ze dat graag gedaan hebben trouwens. Nee, we gaan. Je bent met de missie, dus we gaan straks de missie wat verder uitdiepen. Maar nu gaan we naar Jentel en de Boer.
Ja, Jentel en de Boer. Dat zijn wel 2 legendarische vrouwen die ook wel legendarische muziek maken. En ze zijn ook nog hele goede actrices. Dus als je in de zaal zit, dan val je geregeld van de ene verbazing in de andere. Ze hadden een tijdje een soort show op tv. En ik viel echt van mijn stoel, want ze kunnen dus ook heel goed horror. En ze zijn natuurlijk gewoon zo ongelooflijk goede stemmen hebben ze allebei.
Ja,
alles bij elkaar. Ik zou het liefste wel 1 keer per week naar hun show willen gaan.
Zijn wij wel in de positie om een hit te scoren, hè? En daar dan heel rijk van te worden. Net als Nick en Simon.
Ja, maar dan moet je ook op van die piratenfeesten spelen, hè? Dat ze dan allemaal met bier gaan gooien en zo.
Echt?
Ja.
Nee, dat gaan we niet meer meemaken.
Nee joh, dan maak je niet meer mee.
Meemaken of niet? Gaan we er dan meemaken of niet? Maak het niet meer mee. Gaan we er dan meemaken of niet? Gaan we er dan meemaken?
maken niet meer mee.
U luistert naar de plaatkast van columnist Jobke Bauma.
Ik zou Jabke doen.
Jabke, zei ik nou, ja, ik zei Jobke inderdaad.
Maar we hadden het over Bosaris, dus misschien dat je daarom in die O zat.
Ja, dat klopt helemaal natuurlijk. En die gaan we straks luisteren, maar dat gaat dan helemaal... maar goed, we waren ergens anders beland met het gesprek. En eigenlijk de lijn die ik nog toch even wilde vastpakken is... Op een gegeven moment kwam je op dat kantoor, daar hebben we het echt al in de jaren 90, 1994, zei je dat je ongeveer moest uitvinden wat Word was, wat toen ook relatief nieuw was trouwens. En toen had je een vreemde diersoort ontdekt en inmiddels is dat gegroeid, namelijk de kantoormens, waar je er zelf op een gegeven moment ook een van was. En op een gegeven moment dacht je, is je de laatste paar jaar, krijg je de indruk, is er ook vanuit dat een soort missie ontstaan.
Ja, die missie is dus om de kantoortijger echt te bevrijden. En corona heeft daar een grote rol natuurlijk in gespeeld.
Kunnen we dan zeggen dat corona gewoon alleen maar positief is geweest?
Nou, nee. Ik denk dat dat wel heel oneerbiedig is om te zeggen, Pieter. En dat zou ik ook nooit zeggen. Maar wat ik wel zeg is dat het wel jammer zou zijn als we de positieve elementen die we ervan geleerd hebben niet zouden gebruiken. Of daar niks mee zouden doen. He, dus dat is
iets
eigenlijk
vervelend niet... kan je ook nuttige les geven. Laat ik het dan veel beter
never
formuleren.
Waste a good crisis, hoe heet je ook alweer? Churchill, geloof ik. En ik heb het idee dat dat niet echt aan het gebeuren is. Hè? Dat bedrijven in ieder geval nog wel steeds heel erg op de oude, op de oude snelweg zitten richting terug naar kantoor.
Waarom zouden ze dat willen eigenlijk?
Ja,
ik denk ook, ik denk dan ook, het kost ook gewoon veel minder bedrijfsruimte in de ruimte. Het kan ze ook nog bezuinigingen opleveren.
Ja, maar het is natuurlijk wel heel veel ingewikkelder om het te organiseren. Hè? Dus als je altijd gewend was om iedereen naar zo'n massa...
Het gebouw.
Ja.
Vaak.
Bio-industrie-achtige situatie, als het heel negatief zou omschrijven. Als je dat altijd gewend was en je was gewend om je mensen altijd om je heen te hebben. Het is natuurlijk heel ingewikkeld als dan ineens de helft thuis zit een paar dagen en de andere helft op die andere dagen weer thuis zit. Hè? Dus ik snap ook wel dat het veel ingewikkelder is om dat te organiseren. Maar tegelijkertijd zou het natuurlijk wel, was het moment geweest om die afgelopen 2,5 jaar om te gebruiken om na te denken over wat je dan van die mensen wil. En waarom je ze dan naar kantoor wil hebben. Want dat hoor ik eigenlijk ook vrij weinig. Ze zeggen vaak, voor de verbinding. Ja. Hè? Maar verbinding is natuurlijk best wel een vaag woord. Hoe ziet die verbinding dan uit? En kan dat ook op andere manieren? Volgens mij wel. Dus het is heel erg moeilijk om zo'n mammoetanker ineens een andere koers te geven.
Nou ja, hij is toch... want je zegt zelf, het is wel... De mammoetanker, om in jouw voorbeeld te blijven, is weliswaar niet, heeft een scherpe bocht niet gemaakt. Maar hij is wel een beetje anders gaan varen.
En dat komt vooral... Die mammoetanker is een beetje aan het veranderen van richting. Maar het komt vooral door de mensen die erop werken.
Ja.
Het komt niet zozeer door de kapitein. Hè? Want die kapiteins die willen eigenlijk nog wel graag een beetje doorvaren.
Ja.
Maar tegenwoordig is het op heel veel kantoren zo dat de mensen die er op die boot zitten zeggen van, ik ga wat minder vaak hier naar kantoor komen. Of je dat nou eigenlijk wil of niet. Hè? Want ze voelen zich natuurlijk allemaal een beetje gesterkt door die krappe arbeidsmarkt die er op dit moment nog in sommige sectoren is. Ook het feit dat er überhaupt minder jonge mensen bijvoorbeeld zijn om te gaan werken. Dat is nou helemaal gewoon, zo is de bevolkingsopbouw van Nederland. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die wanen zich op dit moment toch wat sterker in hun schoenen. En die zeggen, joh, ik heb gemerkt dat het goed gaat thuis. Dus ik wil eigenlijk daar nog wel graag een tijdje mee doorgaan.
Ja.
En dus het is meer door, denk ik, de werknemers dat nu heel veel bedrijven aan het veranderen zijn. Ja, en het zijn ook echt kantoorruimte aan het afstoten. Een aantal grote bedrijven. Dus dat is wel echt iets wat nu aan het gebeuren is.
Ja, nou ja, ja. En dat vind je wel uiteindelijk wel. Op zich is het natuurlijk helemaal niet gek dat om dan weer bij de Franse Revolutie te komen. Nee, bij revoluties dat ze voor. Het is voor een deel een revolutie die van onderop komt, hoor.
Ja, ja.
En ik hoor. Is om maar even een hele andere vraag te stellen. Maar ik zie je inmiddels merk een beetje als socioloog. Is de kantoormens een goede diersoort? Of zeg je van nou. Het is eigenlijk geen. Het woord diersoort is een beetje verkeerd. Want het is, het is niet zo eenduidig. Tuurlijk is het niet eenduidig, maar toch.
Nee, nou, het is sowieso natuurlijk een slecht woord. Omdat. Het we namelijk helemaal niet gemaakt zijn om de hele dag op zo'n kantoor te zitten.
Ja.
Hè, dus.
Wanneer is dat eigenlijk begonnen? Ik zit nu te denken.
Ja, jeetje. Het over de industriële revolutie.
Ja, nee, toen was het vooral fabrieken. En toen had je alleen nog maar directeur die op kantoor zaten. Maar er waren niet zoveel met de sigaar in de mond, zal ik maar even
zeggen. Nee, maar goed, daar komt natuurlijk wel die hele traditie van. We gaan naar één plek om daar met z'n allen te gaan zitten werken. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft vandaan.
Maar de echte kantoormiddenstand zulke massa zijn, dat is volgens mij pas echt na de oorlog.
Ja, denk ik. Nou, dat denk ik ook wel. En op het moment dat we dus ook status aan die grote gebouwen gaan geven. Hè, dus ik kan me nog herinneren dat, of dat heb ik dan moeten opzoeken hoor. Maar dat centraal beheer op een gegeven moment dan met de allereerste kantoortuin kwam. Nou, dat was echt een ontzettende revolutie. Hè, dus dat was dan zo'n hele grote, van die grote zalen met die mensen daar met hier en daar een plant. Weet je wel, zoals we nu eigenlijk die kantoren nog steeds kennen. En er is dus wel heel erg mensen die kant op gedrukt om daar met z'n allen te gaan zitten. Die omstandigheden zijn helemaal niet, eigenlijk helemaal niet geschikt voor mensen. Nee. Mensen die moeten veel meer lopen, veel meer bewegen. Die moeten veel meer van de ene ruimte naar de andere gaan. Die hebben ook veel meer rust nodig voor hun brein. En je moet je voorstellen dat je brein zo is geprogrammeerd dat zodra er iets nieuws ergens te beleven valt, dat daar je aandacht naartoe gaat. Ja, zo zit dat brein nu helemaal in elkaar. Ja,
dat is ook eigenlijk de mobiel niet geschikt is, hè, voor
nee, absoluut niet. Hè? Dus, en dat beetje. Zitten is natuurlijk ook echt gewoon super, ja, ik zou bijna willen zeggen, dodelijk voor de menselijke soort. Hè? Wij moeten in ieder geval staan, of we moeten in ieder geval lopen, of we moeten in ieder geval naar de kantine lopen en weer terug, of naar een vergaderruimte en weer terug. Maar de hele tijd dat zitten. Ja. Op één stoel. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waarvoor we gemaakt zijn. Dus alles bij elkaar is dat het één groot drama voor. En dat is voor heel veel mensen ook een heel groot drama.
Met rugklachten bedoel je. En dat is ongelukkig geworden.
En het feit dat je daardoor natuurlijk aan het vervetten bent. Je krijgt spataderen. Nou ja, ik heb gewoon puur even voor je gezondheid. Maar het is dus ook nog voor je brein heel, heel onhandig. Dus in die zin.
Ik zou bijna zeggen. Merkte jij toen je van kantoormens weer een beetje terugging naar minder kantoormens. Dat er dingen beter gingen? Bijvoorbeeld.
Ja, alleen maar.
Ja.
Ja, en vooral ook het gevoel dat ik mijn eigen dag kon indelen. En dat ik bijvoorbeeld wat niet meer hoefde te reizen. Dat is ook natuurlijk voor heel veel mensen best wel een grote aanslag.
80% meneer de werkgever als je toch luistert. Ja,
ja en zeker nu met de NS die natuurlijk nu heel slecht op dit moment presteert. Ja, dat is echt best wel een ramp.
Ja, dat
en dan heb ik ook de files nog niet eens gehad. De files zijn ook weer langer dan ooit geworden. Oh, ja. Van op dinsdagen.
Ik heb geen auto meer. Ja.
Maar goed, dus dat is hè, dus dan heb je al een hele reis achter de rug. En dan kom je nog op dat kantoor. En daar zijn dan die prikkels.
Ja.
Dus ik denk dat heel veel mensen dat wel. Ik in ieder geval wel heb ervaren.
Have a dream. Wat zie je voor je dat welke samenleving je wilt? Gewoon eigenlijk toch, als je inderdaad niet te vak hebt als juf of als verpleegkundige of dat soort Het beroep waarbij je echt wel naar de locatie moet.
Waar je echt wat doet, zeg maar.
Waarbij je echt nuttige dingen doet, om even heel fout zeggen.
Waar je echt nuttig werk hebt. Hey, want daar hebben we het natuurlijk niet over. We hebben het niet over de politie, of niet over het onderwijs, of niet over de zorg.
De lachende zoveelste groep, zoals je het in een van je columns noemt, toch? Ja.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat die mensen echt met zitten te kijken, met hoofdschuddend naar al die kantoormensen van, waar zijn jullie godsnaam mee bezig? Ik moet gewoon naar mijn werk. En waar hebben jullie het over?
Ja.
He, dus daar breng ik natuurlijk ook een grote stevige lans voor de mensen die echt werk moeten verzetten. Hè? Want dat is natuurlijk heel vaak bij...
Ja, nou ja, dat heb ik...
Dat horen niet zo.
Dat vraag ik me inderdaad ook. Zullen we nog twee nummers proberen?
Oh ja, we moeten nog een nummer proberen.
Ja, we doen toch...
Doen we toch Bosaris dan, met If I Don't?
Ja, en daarna gaan we nog heel kort en daarna nog een nummertje, een deel. Ja, oké. Waarom If I Don't?
Nou, ik vind hem wel echt een nieuwe Otis Redding. En ik vind hem ook, ik hoor hem ook veel te weinig op de radio. En ik vind hem echt een groot talent. Hij komt uit een van de allereerste idols, geloof ik. Hij heette toen nog Boris van Keep the Soul Alive, zei hij de hele tijd. Nou, dat heeft hij ook echt gedaan. En ik was gelijk verliefd op zijn stem. En hij heeft daarna nog een paar hele mooie albums gemaakt. Dus ik zou echt, hij heet geloof ik nu Bosaris. Ik zou echt aan iedereen willen aanraden.
All coincidence. Love's got me confused. It don't make any sense. What should I do to make it right?
Het is eigenlijk zo tegen mijn principes. Want de mensen die vaak naar dit programma luisteren weten dat ik het heel zelden doe. Maar nu dus wel, omdat we eigenlijk ook nog een ander nummer willen draaien.
Wat afschuwelijk.
Dit is om je rot voor te schamen. Mensen die trouwens meer nog over je willen horen en lezen, die kunnen natuurlijk gewoon Japke Bauma googlen. En dan vinden ze het vanzelf. We kunnen ook naar je Twitters volgen, wat heel leuk is. En last but not least, hoe vaak en wanneer sta je in de NRC?
Vanaf morgen, op dinsdag. Maar ik stond altijd op woensdagen. Maar ik ben nu een dagje opgeschoven.
Ah, ja.
Overigens kun je beter zoeken op Japke D. Bauma. Want dat is eigenlijk mijn nom de plume. Waarin ik
D voor
trouwens? Voor Doutzen. Ik heet Japke Doutzen.
Ah, ja.
En dan kun je meer vinden, denk ik, dan...
Japke D. Bauma, NRC, dan kom je er onzeker. En dan en inderdaad, het boek dat waar we het een paar keer over hadden, zijn heel veel boeken, maar het meest recente is dus... Ik kan nu niet bellen, want ik zit in een call.
Ja, die is echt nog maar een week uit. Dus
die is
dat
nog maar een week uit.
Kan niet actueler.
Zijn die reacties?
Ja, dat is ongelooflijk. Ja, ongelooflijk, goed Pieter.
Goed zo,
nee,
mooi.
Nou, ik vind wel dat het verdacht veel positieve reacties zijn. Dus mijn Groningse moeder zou zeggen, nou, er komt vast wel weer een omslag in. Tot nu toe valt het me echt ongelooflijk mee hoe blij mensen zijn.
Het komt ook op het juiste moment. Om het te journalistiek
ja, misschien wel. Ja, ja, misschien
denk,
wel.
Hey, fijn vrolijk doen over kantoor.
Ja.
Ja, dus reden des te meer om je missie dus gewoon wat flexibeler met de tijd om te gaan.
Ja, mijn missie zou zijn, dat heet het Jabke Day Werkcafé. En dat is kantoor veel meer te zien als een ontmoetingsplaats waar je af en toe samenkomt. En dan kunnen we al die grote schuren langs de snelweg kunnen we ombouwen tot woningen. Daar hebben we heel erg veel behoefte aan in dit land. En groen vooral. En dan hoop ik dat mensen ook doorkrijgen dat je niet de hele week en fulltime op kantoor hoeft te zitten. Dat zou eigenlijk mijn missie zijn.
Mooi. En waar gaan we mee eindigen? Met welk nummer?
Nou ja, sowieso met Robert Palmer, omdat het mijn grote held is. En dan zou ik zeggen met het nummer waarmee het voor mij allemaal begonnen is, namelijk Can We Still Be Friends?
Maar,